Broeders en zusters, goedenavond allemaal. Het is nog niet zo lang geleden dat we ook bij elkaar waren. De tijd gaat snel. Maar als het goed is, dan kan de tijd niet snel genoeg gaan, toch? Want het beste komt steeds dichterbij. Dus ik hoop dat u en jij er zo in staat. We hebben de vorige keer nagedacht, ik ben blij dat de opname op de website staat, over het Messiaans Vrederijk, over de komende koning. En alles wat ik de vorige keer heb gezegd ga ik niet herhalen uiteraard, maar dat kunt u allemaal naluisteren. Maar ik wil dat wel even gezegd hebben, omdat degenen die er niet waren al een behoorlijk deel gemist hebben. Maar u kunt de schade inhalen, om het zo te zeggen. Dus dat is allemaal na te luisteren. We willen vanavond daarmee verder gaan. Het Koninkrijk van God heeft alles te maken met de komende koning. En we hebben de vorige keer gezien dat dat Koninkrijk van God in de Bijbel ook wordt genoemd het Koninkrijk der Hemelen. Dat is één en hetzelfde koninkrijk. En zoals in het Koninkrijk der Nederlanden is er ook in Nederland een koning. En heeft die koning onderdanen. En is er ook een gebied waar die koning over regeert. En zo is dat komende koninkrijk ook een heel letterlijk koninkrijk. Een zichtbaar, tastbaar koninkrijk, om het zo te zeggen. U mag bladeren om te beginnen naar Hebreeën 4. Laten we daar maar een begin maken vanavond. U kunt bladeren naar Hebreeën hoofdstuk 4. Wat ik in de eerste lezing ook heb benadrukt is dat het Koninkrijk van God de rode draad vormt door heel de Bijbel heen. Vanaf Genesis 1 tot Openbaring 22 gaat het om het Koninkrijk van God. En we hebben tegen elkaar gezegd, wie was de eerste koning, wie was de eerste onderkoning? Dat was Adam, de eerste mens. Want hij kreeg heerschappij over de dieren van het veld. God liet hem heersen. Hij was de eerste koning, de eerste onderkoning. En in het boek Openbaring, daar komen we straks wel uit, daar zien we de laatste koning. De koning der koningen en de heren, de leeuw uit de stam van Juda. Dus Genesis begon met de eerste koning, onderkoning Adam, de eerste mens genoemd. Maar uiteindelijk gaat het eindigen bij die laatste Adam, de Heer Jezus Christus. Hij die zich dan niet meer zal openbaren als het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt, maar als de leeuw. En de leeuw is de koning van het dierenrijk. De leeuw uit de stam van Juda. En dat zijn geweldige perspectieven. Het Koninkrijk van God, ook dat heb ik gezegd, en dat is nog even belangrijk om te onderstrepen. Naar mijn stellige overtuiging is dat Koninkrijk er al, en tegelijkertijd is het er nog niet. Het is reeds gekomen in de persoon van de Heer Jezus Christus. En overal waar Hij heerschappij heeft, en ik hoop dat u daar amen op zegt vanavond, Hij heeft heerschappij in mijn hart, daar wordt dat Koninkrijk al zichtbaar. En daarom is het belangrijk dat wij de Heer Jezus niet alleen aanvaarden als de Heiland, de Heelmeester, de zaligmaker van ons leven, maar dat we hem ook aanvaard hebben als de Heer, de Kurios, de Koning van ons leven. Want daar wordt dat Koninkrijk al zichtbaar. Dus het is er reeds, maar het is er ook nog niet. Ik heb het vorige keer vergeleken met D-Day en V-Day. Decision Day, beslissingsdag. En dag van glorie en victorie. Maar de volle vervulling van dat koninkrijk, dat zichtbare, tastbare koninkrijk, die volle vervulling staat nog uit. Daar zien we naar uit. En het laatste wat ik nog wil delen, naar aanleiding van de eerste avond, is dat ik dat mysterie van het reeds aanwezig zijn van het koninkrijk en toch nog niet, heb ik uitgelegd aan de hand van 1 Samuel 16 en 1 Samuel 22. Saul die nog koning was en David die inmiddels tot koning werd gezalfd. Alleen het volk erkende David nog niet als de koning. Saul erkende zij als koning en David was slechts koning. Ja, over een clubje verschoppeling heb ik het maar genoemd. Uitschot van de maatschappij. Spelonk van Adullam, daar kwamen ze samen. En ze erkenden David als hun heer. Nou, dan moet u thuis maar nalezen. Prachtige geschiedenis. Typologie. Schaduwbeelden. van de gemeente vandaag, die in die meerdere David, die grote Davidszoon, hun koning erkent en heeft aanvaard. Een geweldige geschiedenis waarin we Saul zien als een type van de tegenstander, maar hij moest uiteindelijk de troon afstaan aan David, een type van de Heer Jezus Christus. Nou, ik wil u een beetje prikkelen, als u de vorige boodschap nog niet hebt geluisterd, om te zeggen, na vanavond ga ik gelijk door naar de website en luister ik die eerste studie. Ik wil u, voordat we naar het boek Openbaring gaan, nog een beeld laten zien wat de Bijbel gebruikt voor het Messiaans Vrederijk. En dat komen wij tegen in Hebreeën hoofdstuk 4. Nou, Hebreeën, dat is een brief geschreven, dat moet u nooit vergeten, aan een Joodse geloofsgemeenschap. En daar wordt gesproken natuurlijk over de Sabbat. Dat was voor de Joden een bekend fenomeen, tot op de dag van vandaag. En die dag die heeft te maken met rust. In die dag zit ook een bepaalde scheppingsorde. En het kopje boven hoofdstuk 4 in mijn herziene Statenvertaling is de rust die God geeft. Dat is niet geïnspireerd, maar het is even de samenvatting. Hoofdstuk 4 in de brief aan de Hebreeën gaat over die rust. En wat staat er dan in vers 9? Een korte tekst, maar zo mooi. Er blijft dan nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Er staat nog een rust uit voor het volk van God. Op grond van de Bijbel mogen we zeggen dat een ieder die de Heer Jezus heeft aangenomen als zijn Heer, als zijn Heiland, leven uit God heeft ontvangen. En wat de Hebreeën schrijver duidelijk wil maken is dit. Zij die tot geloof en bekering zijn gekomen, zijn vandaag al de rust reeds ingegaan. Dat is leven onder het nieuwe verbond. Door de kracht van de Heilige Geest. En dat is weer dat koninkrijk wat reeds aanwezig is. Wij kennen vandaag al die rust die we hebben ontvangen in de Heer Jezus Christus. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zou je rust geven. We hebben niet alleen vrede ontvangen. Het is niet alleen goed tussen God en ons. We hebben ook de rust gekregen. We hebben vrede in ons hart. En dat bijzondere, we hebben ook vrede in ons geweten. Gereinigd door het bloed van de Heer Jezus. Nou, dan ga je anders leven. Dan leef je als een koningskind, of niet? De schuld is weggedaan. Ik heb vrede in mijn hart. Vrede in mijn geweten. Ik ga als een vrij mens over deze wereld. Indien de Geest van God u dan vrij gemaakt heeft, dan zul je waarlijk vrij zijn. En daarom is het belangrijk dat u ook als een koninklijk kind leeft. Dat u niet alleen zingt, ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind. En ik mag komen in het koningspaleis, maar dat u vandaag een echte ambassadeur bent, kom ik straks nog op, van dat koninkrijk wat straks aan publiek gevestigd gaat worden. Dan mogen we zeggen door het geloof, dat we hier reeds in delen. We zijn reeds ter rust ingegaan. We hebben deel gekregen aan vrede, aan gerechtigheid en aan rust. En toch zegt de Hebreeën schrijver, er blijft dan nog een rust over. Met andere woorden, er ligt nog een rust in het verschiet. In de toekomst. En naar mijn stellige overtuiging heeft de Sabbatsrust van vers 9, die overblijft en die nog uitstaat, heel veel te maken met de toekomst van het volk van Israël. En ik geloof dat ook de heidenvolken daarvan de zegen zullen ondervinden. Deze brief, ik heb het gezegd, is geschreven aan een Joodse geloofsgemeenschap, Hebreeën. De Hebreeën. En u moet u goed dit begrijpen. Als u het oude, het eerste testament leest, dan leest u heel weinig over de hemel. En het Joodse volk is dus ook niet zozeer bezig met de hemel, maar die is bezig met een koninkrijk hier op aarde. En vanuit het boek Handelingen heb ik u vorige keer uitgelegd dat sommigen de verwachting van die Joodse discipelen verkeerd duiden. En zeggen, toen de Heer Jezus naar de hemel ging en ze hen nog een aantal vragen stelde, was onder andere dit hun vraag, zult u in deze tijd het koninkrijk gaan oprichten? En sommigen leggen dan uit, ach, ze hadden er nog weinig van begrepen. Ze verwachten een aards koninkrijk. Ja, ze hadden er juist heel veel van begrepen. Want een Jood denkt niet zozeer in de hemel. Een Jood die verwacht een koninkrijk op aarde. verlossing door de overheersing van de Romeinen, de heidenen. Dus het is heel bijbels om een aards koninkrijk te verwachten. En dat heeft alles te maken met de rust die nog overblijft. De rust die nog uitstaat. De hoeveelste dag was de Sabbatdag? Dat is de zevende dag. En de Heere rustte van al zijn werken. Nou, hoeft u nu niet op te zoeken, maar als u thuisgekomen Psalm 90 leest en ook 2 Petrus 3 leest, dan leest u dat bij de Heere God één dag is als 1000 jaar. En 1000 jaar als één dag. Dus als de Hebreeën schrijven, deze brief schrijft aan die Joodse geloofsgemeenschap. En die schrijver die schrijft over een sabbatsrust die nog uitstaat, over een sabbat. Dan wisten die Joden direct de link te leggen. Er komt een rijk van vrede, van gerechtigheid en ook van rust. Bij de Heere, 1000 jaar als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. Nou, als we grofweg de tijd vanaf de eerste mens tot aan de Heer Jezus, als we die periode gaan tellen, dan komen we ongeveer uit, prik me niet vast op een jaar, op 4000 jaar. Oude Testament. Als we dan kijken naar de periode vanaf het sterven van de Heer Jezus tot nu toe, dan spreken we over ongeveer 2000 jaar. Daar zijn heel veel biologen natuurlijk niet mee eens, maar hier houden we hem aan vast. Dat betekent dat we er 6000 jaar inmiddels op hebben zitten. En dat zijn in de ogen van de Heere God dus 6 dagen. Dat betekent dat de 7e dag op het punt van aanbreken staat. Het 7000ste jaar. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Er staat nog een dag uit. En naar mijn stellige overtuiging is die 7e dag, het 7000ste jaar, die periode waar we het over hebben, deze 2 avonden, het Messiaanse Vrederijk. Als de Heer Jezus zijn koningschap zal gaan aanvaarden. Na 6 dagen rustte de Heere van zijn werken. De 7e dag brak aan, de Sabbat. En de Sabbat is een schaduwbeeld van het Messiaans Vrederijk. En let goed op. God gaat zijn rust en zijn vrede, zijn gerechtigheid niet allereerst in de hemel brengen, maar hij gaat die hier op aarde brengen. Gelooft u dat? Het herstel van alle dingen. Handelingen 3 vers 21. Kernvers de vorige keer en ook vanavond. En als we dat beseffen, dan zien we zoveel geweldige schaduwbeelden, zoveel geweldige typen van die heerlijke Messiaanse tijd die eraan gaat komen. Die eraan zit te komen. Waar het volk van God ook naar smacht en naar uitziet. En waarin de Vader de Zoon centraal zal gaan stellen opnieuw. En hij alle dingen aan de heerschappij van de Zoon gaat onderwerpen. En als u dan even beseft dat deze Messias, de Heer Jezus Christus, onze Heer, onze Heiland is. En dat wij door de Geest van God tegen Hem die dat plan bedacht heeft mogen zeggen, Abba Vader. Dan zijn we toch rijk bevoorrechte mensen, of niet? Dan leef je toch niet meer voor de wereld die voorbij gaat? Dan is dat toch geweldig dat de toekomst is, dat de toekomst niet in handen van Poetin ligt, ook als die weer voor 6 jaar verkozen. Of in de handen van Merkel, of hoe de verkiezingen er dan ook uit gaan zien. Maar alles ligt in zijn handen. En wij mogen God onze Vader noemen. We hebben vanavond, wij proclameren altijd teksten na het eten met onze kinderen. En vanavond hebben we nog die tekst geproclameerd. Dat wij door de Geest van God mogen zeggen, Abba, Vader. Daar heb ik iets aan mijn kinderen uitgelegd, wat dat betekent. God onze Vader mogen noemen. Dat getuigt van intimiteit. En deze God werkt aan op het herstel van alle dingen. En hij wil u, jou en mij een vergezicht geven. Dat wij vandaag in de rust zouden leven. Niet angstig, niet bevreesd.
Er loopt hem niets, maar dan ook niets uit de hand. Dat is toch heerlijk? En dat wil ik me elke dag realiseren. Want dat bepaalt de rust in mijn leven. Niet wat er in deze wereld gebeurt, maar wat op de agenda van de Vader staat. Dat bepaalt vandaag mijn agenda. De vrede, de rust, er komt hier op aarde, die zou hier op aarde gebracht worden. En juist dat aspect bedoelt de Hebreeën schrijver in Hebreeën 4 vers 9. Een rust voor Jood en Heiden. Het Messiaans vrederijk. De zevende dag, nou komt hij, is de overgangsfase naar de achtste dag. Je zal zeggen, daar heb ik nog nooit van gehoord. Maar de Bijbel spreekt over de achtste dag. Als het nieuwe begin. En zoals de zevende dag een beeld is van het Messiaans vrederijk, het 7000ste jaar. Geloof ik dat de achtste dag een beeld is van de eeuwige toestand. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Bij het Loofhuttenfeest werd er ook gebeden voor regen. En dan was die achtste dag ook heel belangrijk, heel wezenlijk. Daar kan ik nu niet op ingaan, mag u thuis allemaal uitzoeken. Maar die achtste dag spreekt van een nieuw begin. Een nieuw perspectief. En daarom is het Messiaans vrederijk, ik hoop dat u me blijft volgen, iets anders dan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is niet hetzelfde. Dat is een apart rijk. Wat God hier 1000 jaar lang op aarde gaat vestigen. En dat rijk is de overgang naar de eeuwige toestand toe. Dus dat moet u niet verwarren, kom daar zo nog wel op terug. We mogen dus voorzichtig concluderen dat de vestiging van het Messiaans vrederijk, van Gods koninkrijk, dichterbij is dan de meeste christenen vandaag vermoeden. Amen. Het is dichterbij. En daarom is het zo belangrijk om Gods kalender in de gaten te houden. Bladeren we met elkaar naar Openbaring 20. Openbaring 20. Ik heb de vorige keer en ook nu dus een aantal schaduwbeelden laten zien. Hè? En dat geeft zoveel duidelijkheid over de tijd die komt. En dat vind ik zo geweldig. Voor het Messiaans vrederijk hoeft u dus niet het boek Openbaring te lezen. Dat wil ik helder hebben. Want we hebben gezegd vanuit Handelingen dat de Heer Jezus het zei tegen de discipelen. De profeten hebben er reeds over gesproken. Dus de toekomstverwachting hoeft u niet per definitie in Openbaring te zoeken. Nee, de profeten hebben er al over gesproken. En er zijn zoveel schaduwbeelden die ons al iets zeggen over de toekomst. Alleen we moeten de schriften weer in. En ons met die waarheden vullen. Ik lees u de eerste 6 versen van Openbaring 22. En ik wil wat samen gaan vatten. Daar lees ik dus van die tijd van dat vrederijk. Over die tijd van het vrederijk. En het kenmerk is dat Satan gebonden is en Jezus koning is. Het Johannesevangelie. Daarin noemt de Heer Jezus tot 3 keer toe de Satan de overste van deze wereld. Maar ik heb u gezegd, er gaat een machtswisseling plaatsvinden. Nou, dat lezen we in Openbaring 20. En ik zag een engel neerdalen, vers 1, uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar. En wierp hem in de afgrond. En sloot hem daarin op. En verzegelde die boven hem. Opdat hij de volken niet meer zou misleiden. Totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. Dat is een van de bewijzen dat ik ervan overtuigd ben. Dat wij niet in het Messiaans vrederijk leven. Dat het koninkrijk van God zich nog niet gevestigd heeft. Letterlijk hier op aarde. Waarom niet? Satan gaat nog rond als een brullende leeuw. En ik zag tronen. En zij gingen daarop zitten. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren. Om het getuigenis van Jezus. En om het woord van God. Die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden. En die het merkteken niet ontvangen hadden. Op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus. Mooi, hè? Daar staat niet met Jezus, daar staat met Christus, met de gezalfde, met de Messias. 1000 jaar lang. Maar de overige doden werden niet weer levend. Totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. Tot zover. U moet het thuis maar verder doorlezen, maar dat voert te ver voor vanavond. Samengevat zullen de volgende gebeurtenissen achtereenvolgens gaan plaatsvinden. En probeert u mij te volgen. Als het gaat over dat vrederijk, we hebben een paar schaduwbeelden gezien, een aantal typen. We hebben de eerste mens gezien, de eerste koning. We hebben iets gezien van de laatste koning, de laatste mens, de Heer Jezus Christus. En nou wil ik wat samenvattend gaan zeggen over de gebeurtenissen die achtereenvolgend zullen plaatsvinden. Allereerst lezen we hier in dit stukje dat de Satan zal worden gebonden, zodat hij de mensen niet kan verleiden. Het is een samenvatting, geen vers voor vers verklaring. Maar in vers 1 tot en met 3 lezen we onder andere over een grote ketting. En over de verzegeling van de afgrond. Nou, die grote ketting en die verzegeling van de afgrond, die garanderen dat hij gedurende die tijd geen invloed kan uitoefenen hier op aarde. Hij moet echt 1000 jaar gaan zwijgen. Wordt aan de ketting gelegd. En die beelden van ketting en verzegeling, die geven ons eigenlijk een extra garantie. Dat is geïnspireerde woord van God. Ter bemoediging. Er komt een tijd, kan je bijna niet voorstellen, hè? Dat hij aan banden wordt gelegd. Dat hij uiteindelijk aan de ketting wordt gelegd en geen invloed uitoefent. Dat is een van de eerste kenmerken van het Messiaans Vrederijk. En dat is belangrijk in het licht van wat ik net gezegd heb, dat de Heer Jezus hem de overste van deze wereld noemt op dit moment. Het tweede wat we in deze verse tegenkomen, vers 4 tot en met 6... ongeveer gelijktijdig vindt dan de eerste opstanding plaats. Namelijk van de mensen die met de Messias, Jezus, zullen regeren in het Messiaans Vrederijk. Er vindt dus een eerste opstanding plaats. Nou, als er een eerste opstanding is, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben, dan is er ook een tweede opstanding. En hier staat, zalig zij die deel hebben aan die eerste opstanding. De Bijbel zegt, voor zover ik het goed lees, dat zij deel hebben aan het regeren met Christus 1000 jaar lang. Dat geldt niet voor hen die tot die tweede opstanding behoren. Twee opstandingen. Dit is voor mij ook het bewijs dat het Messiaans Vrederijk iets anders is dan de eeuwige toestand. Want we hebben een eerste opstanding, een vrederijk, en een tweede opstanding. Ziet u? Je kan dus niet zeggen, het 1000 jaar vrederijk, ach, dat is allemaal één pot nat met het nieuwe hemel, nieuwe aarde. Nee, want het bevindt zich tussen twee opstandingen. En die eerste opstanding, zij zullen deel hebben aan het regeren met de Heer Jezus Christus. En aan het einde, dat is het derde wat ik wil noemen hier in vers 7 tot en met 10. Die vers hebben we dan niet gelezen. Maar aan het einde van deze periode van 1000 jaar zal de Satan weer worden losgelaten. Dit is het tweede bewijs dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde niet hetzelfde is als het 1000-jarig vrederijk. Want de Satan wordt opnieuw een korte tijd losgelaten. Hij zal een opstand tegen koning Jezus organiseren. En daarna volgt de definitieve overwinning van de Heer Jezus Christus over Satan en over al zijn demonen. Wat zal dat voor tijd zijn? Toen ik dit voorbereidde, toen voelde ik me heel beperkt om hier iets over te zeggen. Wie ben ik? Ik schilder het maar iets, dat u er een idee van krijgt. En onderzoek het zelf verder tot in detail. Maar dit is wel iets waarvan ik in elk geval diep onder de indruk kom van hem waarvan de handelingen zeggen. Hij werkt aan op het herstel van alle dingen. Wat geen mens voor elkaar krijgt. De Verenigde Naties met al hun goede bedoelingen, ze redden het niet. Ze redden het niet. Geen politiek leider gaat dit redden. Maar onze Heer en Heiland gaat zijn koninkrijk vestigen. En ik word steeds meer dankbaar dat ik hem mag kennen. Als mijn Heer, als mijn Heiland. Dat ik God de Vader mag noemen die dit alles gaat bewerken. Die Satan en zijn demonen definitief gaat overwinnen. De finale klap is al uitgedeeld, heb ik vorige keer gezegd. Decision day, beslissingsdag, Golgotha en de Hof van de Opstanding. Daar is fundament gelegd. Maar er komt een dag dat hij finaal en radicaal en totaal uiteindelijk zal worden weggestoten. Het vierde, ik ga ze allemaal overhoren straks, dus dan weet u dat. Dat komen we tegen in Openbaring 20 vers 11 tot en met 15. Ten slotte komt dan die tweede opstanding. En dat is de opstanding van alle andere mensen. En dan komt die aangrijpende dag van oordeel. De grote witte troon, ook wel genoemd het laatste oordeel. Aangrijpend. De grote witte troon. Wat een dag zal ook dat zijn. En die dag die gaat komen. Voor diegenen die hier meer over willen lezen, hoe gefaseerd dit zal verlopen, schrijf maar op, dat kan ik nu niet lezen. 1 Korinthe 15. Vers 23 tot en met 28. 1 Korinthe 15, vers 23 tot en met 28. Dat is eigenlijk een parallel gedeelte aan Openbaring 20. Maar er komt dus een tweede opstanding. En uit Openbaring 20 blijkt, ik herhaal het nog maar, ik heb nu vier argumenten genoemd, dat het Messiaanse Vrederijk iets anders is als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En ook duidelijk is dat het Messiaans Vrederijk moet plaatsvinden na de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dus nadat hij zijn voeten zal gezet hebben op de Olijfberg. Dan breekt het Messiaans Vrederijk aan. Ik ga er zo nog wat meer over zeggen. Openbaring 22 spreekt dus, zoals ik gezegd heb, over twee verschillende opstandingen. En daarbij is de aard van de opstanding gelijk, maar het gaat om verschillende categorieën mensen die een opstanding op verschillende momenten meemaken. En Openbaring 20 tot 21, daar worden nadrukkelijk twee verschillende toekomstige perioden beschreven. Dus eerst het Vrederijk en dan de nieuwe hemel en dan de nieuwe aarde. En nu kom ik bij een ander belangrijk aspect. En dat is het volk Israël. Wij kunnen niet spreken over het Messiaans Vrederijk als we Israël niet zien in de Bijbel, in de schrift. En je ziet het dus in de kerkgeschiedenis fout gaan. Daar waar Israël niet meer gezien wordt als het uitverkoren volk van God. Daar waar Israël geen plaats meer heeft in de profetieën, in de prediking, noem maar op. Als we de profetieën niet meer zien en Israël geen plaats meer heeft in de prediking, dan zie je dus ook dat heel het zicht op het Messiaans Vrederijk verdwijnt. Dus het een houdt verband met het ander. Op het moment dat we zeggen de kerk vandaag is Israël, dan sla je dus de plank volledig mis. En dan verdwijnen dus alle profetieën, om het zo te zeggen. En dat is zo jammer. En dat is in de kerkgeschiedenis een en andermaal gebeurt. Israël krijgt nog een bijzondere positie. Bladen met mij mee naar Zacharia hoofdstuk 14. Zacharia 12 hebben we net gelezen. Vond ik wel mooi. Dat wisten we inderdaad niet van elkaar. En nou willen we naar de profetieën van Zacharia hoofdstuk 14. De Bijbel spreekt over een geestelijk herstel van Israël als natie, als volk. En dat voorzegde herstel van Israël dat nog niet heeft plaatsgevonden, dat past niet in de beschrijving van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat voelt u al aan. Dus er moet een periode komen voordat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aanvangt, dat het herstel van Israël zichtbaar wordt. Begrijpt u mij? Dus daar moet een rijk zijn, een periode voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dat is de periode waar wij het over hebben met elkaar. De komst van de koning en zijn koninkrijk. Nou, de komst van de koning en het koninkrijk is nauw verbonden met het volk en het land van Israël. Het is interessant, we hebben er vorige keer ook over nagedacht. Als de engel de geboorte van de Heer Jezus, van de Messias aankondigt, dan spreekt de engel ook tegen Maria heel concreet. Niet vaag, maar heel concreet, dat hij koning zal worden over het huis van Jacob, over het huis van Israël. En het is jammer dat over, als het gaat om prediking over de geboorte van de Heer Jezus, Bijbelstudie, dat dat aspect heel vaak wordt vergeten. Hij zal koning worden over het huis van Jacob. Heel strikt genomen kan je dit zeggen. De Heer Jezus, hij is het hoofd van de gemeente en hij is koning van Israël. En dat koningschap kondigde de engel al aan. Even goed over nadenken. Bij zijn komen naar de aarde werd al gesproken over een koning. Door wie? Door de engel. En toen hij vertrok van de aarde in het boek Handelingen werd gesproken over een koninkrijk. Door wie? Door de koning zelf, om het zo te zeggen. Hij onderwees hem 40 dagen lang over de principes van het koninkrijk. Hierin wordt heel duidelijk dat de Heer Jezus gekomen is om uiteindelijk dat Messiaans vrederijk te gaan vestigen. Alleen de blinde vlek bij veel Joodse mensen is dat hij eerst de prijs moest betalen. Dat hij eerst lam van God moest worden. Dat eerst het fundament gelegd moest worden. Om dat vrederijk te kunnen stichten. Maar hij zal komen overeenkomstig de woorden van de engel in Lucas 1. Hij zal koning worden over het huis van Jacob. Nou, wat lezen we aan Zacharia 14? Prachtig hoofdstuk. Ik zou het eigenlijk helemaal willen lezen, maar dat kan niet. Vers 4. Op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Wie van u is er in Israël geweest? Nou, dan bent u allemaal op de olijfberg geweest. En u heeft hem... De olijfberg, dat kan niet anders, die ligt ten oosten van Jeruzalem. Dus u kijkt vanaf de oostkant naar Jeruzalem. En daar ziet u een dichtgemetselde poort, de Oostpoort. En voor die poort liggen allerlei graven. Daar liggen Joodse graven. Daar liggen ook graven van moslims. En daar liggen ook christelijke graven. Nou, de Messias zal natuurlijk nooit over graven naar binnen gaan. Maar Zacharia zegt ook... En de Bijbel leert ook dat de aarde zal gaan splijten. Dus die berg is heel belangrijk. Nou, ik moet oppassen dat ik niet te veel ga vertellen. Maar achter de olijfberg ligt Betanië. En de Heer Jezus kwam dus vanuit het oosten. En hij ging de olijfberg over en hij ging naar Jeruzalem. Hij ging de stad binnen. Dus uit het oosten is de redding gekomen. Als u bekend bent met de tabernakel, dan was de poort... De deur die stond op het oosten. Toen Adam en Eva hadden gezondigd, toen werden ze verdreven uit het paradijs. En toen werden de gerubs geplaatst aan welke kant? Op het oosten. Daar waar wij de deur hebben dichtgegooid op het oosten, daar heeft God de deur weer opengezet. En dat zie je al terugkomen in de tabernakel. De deur is op de oostkant gelegen. En de Heer Jezus, hij kwam in zijn, tijdens zijn wonen en wandelen hier op aarde, vanuit Betanië, vanuit het oosten, over de Olijfberg, Jeruzalem binnen. En wat zie je hier in Zacharia 14, profetisch, bij aanvang van het vrederijk, van welke kant gaat hij Jeruzalem binnen? Vanuit het oosten. En dat vind ik zo bijzonder. Dat is geen inlegkunde. Wij hadden de deur op het oosten dichtgezet, dichtgegooid, afscheid genomen, maar het initiatief ging in van de Heere God uit en hij opent een opening op het oosten. Bestudeer maar het woord oosten in de Bijbel. Die kant, die richting. Dan ga je mooie ontdekkingen doen. En dat zie je hier in de toekomst weer vervuld worden. Hij zet zijn voeten letterlijk op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. En dan zal de olijfberg in tweeën gespleten worden. Naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan. Nou, en dan gaat die tekst verder. En dan lezen we in vers 5b, de laatste zin. Dan zal de Heere mijn God komen, al de heiligen met u. Vers 9. En de Heere zal koning worden over heel de aarde. En op die dag zal de Heere de enige zijn. En zijn naam de enige. En dan vanzelf. En zij zullen erin wonen. Een banvloek zal er niet meer zijn. Jeruzalem zal onbezorgd wonen. Hé. Hey. De Heer Jezus zegt, komt allend op mij. Die vermoeid en belast zijt en ik zou je rust geven. Hij wil ons als het ware ontzorgen. Wat een geweldig iets dat wij vandaag al mogen delen in vrede, in rust, in gerechtigheid, in een onbezorgd leven. Maar hij is allereerst gekomen om zijn eigen volk in al die weldaden te laten delen. En hier zie je dat gestalte krijgen. Dus dat Messiaans vrederijk is van groot belang ook voor, ja juist voor het Joodse volk. En schrijf deze twee hoofdstukken maar op, Ezechiël 37 en Romeinen hoofdstuk 11. Er wordt gesproken in Ezechiël 37 en Romeinen 11 over een geestelijk herstel van Israël. Dus niet alleen de staat Israël, waar we dit jaar bij stilstaan, 70 jaar... is een feit, maar er komt ook een geestelijk herstel. En daar zien we vooral naar uit. En daar is de Heere God ook mee bezig. Hij gaat daarop aanwerken. En wat je dus ziet is, de zevende dag, Sabbatdag, rustdag. Het 7000ste jaar staat op punt van aanbreken. En wie gaat er vooral, eerst en vooral in die rust delen? In die vrede, in die gerechtigheid? Dat is zijn eigen volk. En ik geloof dat Israël uiteindelijk tot de volle erkenning en aanvaarding van de Messias gaat komen ten tijde van de vestiging van het Messiaans vrederijk. Dat zal samenvallen. Het Messiaans vrederijk gaat dus gepaard met een geestelijk herstel van Israël. En dat is een geweldig iets. Zo zal geheel Israël zalig worden, staat daar. En ik geloof dat dat het Israël is wat zal leven ten tijde van een 1000 jaar vrede. In die periode. Geheel Israël. Nou, er vroeg eens iemand aan een Joodse vrouw. Zijn dat dan al die Israëlieten die dan leven? En toen zei ze alleen maar dit. Wat zou je erop tegen hebben? Als de Bijbel zegt geheel Israël, dan is het geheel Israël. En dat is een geweldige tijd die gaat aanbreken. En de Bijbel profeteert hierover. En u begrijpt dat dit alles geweldige gevolgen heeft voor de situatie hier op aarde. Samenvattend, de Heer Jezus, hij gaat de troon van zijn vader David bestijgen. Die troon stond niet in de hemel, die troon stond op de aarde. Jeruzalem. Daarom ook al die strijd rondom die stad. Daarom al die strijd rondom die berg. Dat is een geestelijke strijd. Dat zijn niet een stel hobbyisten die daar bezig zijn. Maar daar is licht en duisternis. En ik ervaar altijd als ik in Jeruzalem ben, iets van die strijd. Ik ben liever in de ene wijk dan in de andere. Ik weet niet hoe het komt, maar ik voel iets van strijd als ik daar ben. En dat zal zich alleen maar gaan toespitsen. Omdat het moment gaat komen dat Hij komt die werkelijk vrede brengt. Jezus, de Messias. Hij koning, de Satan gebonden, Israël opgewekt en geestelijk herstel. Nou, wat zijn nu de kenmerken van de komende koning en van zijn vrederijk? Bladen met mij naar Jesaja 2. Misschien is het een beetje veel voor u, maar het wordt toch opgenomen, dus dan kunt u het allemaal naluisteren. Jesaja 2. Wat zijn nu de kenmerken van de komende koning en van zijn vrederijk? Nou, alles wat ik gezegd heb. En dat zijn hoofdstukken, dat is heerlijk om te lezen. Jesaja 2, daar staat bij mij boven toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem. Met andere woorden, het gaat hier niet over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het gaat over die periode voorafgaand. En daar staat het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. Het zal in de laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels. En dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Dat geloof je nu toch niet? Het gaat wel gebeuren. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere. Naar het huis van de God van Jacob.
Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen. En wij zullen zijn paden bewandelen, want uit Sion zal de wet uitgaan. En het woord van de Heer uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En dan komen die prachtige tekstwoorden. En zij zullen hun zwaarden in die periode omsmeden tot ploegscharen. En hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Huis van Jacob, kom, laten wij wandelen in het licht van de Heere. En bladeren nu nog even door naar Jesaja 11. Ik heb maar een keuze gemaakt, hè, om wat teksten te noemen. Er is veel meer te lezen. Maar wat lezen we in Jesaja 11? Waarboven staat de Messias en zijn vrederijk. Vers 4. En hij zal de armen recht doen in gerechtigheid. En de zachtmoedige van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Hij zal de aarde slaan met de roede van zijn monden. Met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn. En de waarheid de gordel om zijn middel. Nou, en als kind heb ik altijd de volgende verzen gelezen. Als de situatie op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Een wolf zal bij het lam verblijven. Een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar liggen. Een leeuw zal stro eten als een rund. Een zuigeling. Nou, ik heb er zelf eentje van 7 maanden thuis. Ik kan het me niet voorstellen. Zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde, zie je dat niet helemaal, de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere. Zoals het water de bodem van de zee bedekt. U zegt, kan je er iets bij voorstellen? Nou, ik kan er me nog weinig bij voorstellen, maar ik geloof het omdat God het zegt. Dat dit gaat gebeuren. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij de Heere God. Dat is mogelijk door Hem die ik mijn Vader mag noemen. Hij gaat dit uitwerken. De aarde vol van de kennis van de Heere. Je zou de kenmerken die ik uit Jesaja 2 en vers 11 en Jesaja 11 heb gelezen van de komende koning en zijn vrederijk kunnen samenvatten met 3 woorden. Als eerste, er zal vrede zijn. Waarom? Omdat de vredevorst zelf op aarde aanwezig is. En Salomo was al een type van hem. In de naam Salomo zit het woord shalom. Dat heeft alles met vrede te maken. Salomo was een type van de Heer Jezus. Zijn regeerperiode kenmerkte zich door voorspoed en rust. Hij is een type van hem. En waarom zal er vrede zijn? Omdat de vrede voor zelf aanwezig is. Het tweede kenmerk is, er zal rust zijn. De werkelijke Shabbat zal zijn volle vervulling krijgen. Geweldig, heb ik over nagedacht, de 7e dag. Dus vrede en rust. En Psalm 72 zegt dat in die tijd ook gerechtigheid het leven op aarde zal kenmerken. Hoe komt dat? Omdat de rechtvaardige zelf onder de mensen zal zijn. En dit is zo mooi. Als u denkt aan het woord vrede, dan denk ik aan de Heer Jezus Christus. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God. Dat is ook het kenmerk van het vrederijk, maar wij hebben het nu al. Amen. Het tweede kenmerk, rust. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Dat kenmerk van dat 1000 jaar vrederijk, die ervaring hebben wij vandaag al. En het tweede, en het laatste, het derde, gerechtigheid zal dan heersen. En vandaag mogen wij zeggen, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, door het geloof, hebben vrede. We kunnen God vandaag al recht in de ogen kijken. Ziet u, het koninkrijk is er reeds en het is er ook nog niet. De volle vervulling staat nog uit. En als u dan beseft, ik weet niet, misschien zitten de Joodse mensen hier. Ik ben een heiden. De Heer Jezus was in de eerste plaats helemaal niet voor mij gekomen.
Maar die zaligheid, die redding is me toch ten deel gevallen. Die genade van God is toch ook tot mij gekomen. En ik heb hem aanvaard. En ik als heiden deel al, laat ik het zo vanavond maar zeggen, in een voorvervulling van datgene wat straks ten volle ook aan Israël geopenbaard zal worden. Is toch een mysterie of niet? Of bent u daar niet meer verwonderd over? Ik als heiden, ik had nergens recht op, een onbesnedene. En zijn genade is ook aan mij geopenbaard. En ik heb in deze Messias het leven gevonden. Broeders en zusters, Gods doel met het koninkrijk. Wat straks gaat komen is dat de Vader, is dat door de Heer Jezus, de aarde opnieuw aan de heerschappij van de Heere God zal worden onderworpen. De Vader zal nog eenmaal de Zoon tonen in al zijn heerlijkheid en macht en majesteit. De leeuw uit de stam van Juda, koning der koningen, Heere der Heren. Ik hoop dat het een beetje begint te dagen in uw denken en in uw hart. En dat het u bemoedigen zal. En dat u dit evangelie, wat zo belangrijk is om te delen vandaag, niet voor uzelf zal houden. En daarom geloof ik ook, en dan weet u gelijk tot welke categorie mensen ik behoor, dat deze boodschap ook gedeeld moet worden met het Joodse volk. Want als ze iets nodig hebben vandaag, dan is het de Heer Jezus zelf, de Messias, en zijn werk. Hem moeten verkondigd worden. En dat moet je doen met tact en met geduld. Ik weet niet of ik vorige keer dat verhaal verteld heb van dat gesprek wat ik had met die orthodoxe Jood. Als ik in Israël ben, dan probeer ik altijd gesprekken aan te gaan. En vooral in die souvenirswinkels, hè, staan die orthodoxe Joden. En dan moet je gewoon een beetje naïef zijn en vragen stellen. Dus ik stond daar met een vriend die wat beter in de taal is dan ik. En wij vroegen die man, wat heeft u nou op uw hoofd? Zo'n keppeltje, waarom doet u dat nou? Waarom heeft u van die touwtjes aan uw broek? Nou, een Jood vindt het heerlijk om zijn kennis te delen. Dat vindt hij heerlijk. Dan komt hij helemaal in zijn element. Dus daar moet je ook goed gebruik van maken. Ik zeg niet misbruik, maar goed gebruik van maken. En als hij antwoorden kan geven, dat vindt hij prachtig. Hij deelt graag zijn wijsheid en zijn kennis. En toen stonden we in zo'n souvenirswinkeltje en we kwamen op het punt, maar heeft u ook nog verwachting voor deze wereld? En dan voel je wel, dan komt hij op het punt van de Messias. Ja, wij zien uit naar de Verlosser. Naar de Messias. Oh, vertel daar eens wat meer over. En dan kan je, je moet het dus met tact en geduld doen, maar dan kan je stukje bij beetje kruipen naar bijvoorbeeld het offer wat Abraham ging brengen. Dat spreekt hem aan hoor, daar stemt hij mee in. Je kan ook proberen om naar Jesaja 53 te gaan, al is dat het verboden hoofdstuk bij het Joodse volk. En je kan zeggen, die Messias waar jij het over heeft, die is in de volheid van de tijd reeds gekomen. En hij is allereerst voor jullie gekomen. En je kan stukje bij beetje iets van de Heer Jezus gaan vertellen. En geloof het of niet, aan het einde van het gesprek, en dat vond ik al winst, zei deze orthodoxe Jood tegen ons. Nou, laten we het zien. Misschien dat ik gelijk heb. Misschien dat jullie gelijk hebben. Misschien komt hij voor de eerste keer. En mogelijk komt hij voor de tweede keer. Nou, dan heb je al veel gewonnen, hè, bij een orthodoxe Jood. Ik weet wel, ik ben ook weggestuurd, hoor, plaatsen. Dus dat heb ik ook ervaren. Maar het belangrijkste is dat wij het kostbaarste wat God met ons heeft gedeeld, dat was de Zoon en het werk van de Zoon. Laten wij dat dan niet voor onszelf houden, maar delen met Jood en met Heiden. En zeker met tact en met geduld. Ik ga beginnen met afsluiten. Wat heeft de boodschap van de komende koning en het koninkrijk ons vandaag te zeggen? Er valt veel meer van te zeggen, dat besef ik. Maar ik heb in twee avonden een keuze moeten maken. Maar ik hoop dat de lijn duidelijk is. Nou, de boodschap van dat koninkrijk heeft ons vandaag in het kort 6 dingen te zeggen. In de allereerste plaats dit. Laten wij volharden. Zoals een Johannes de Doper. En zoals de Heer Jezus zelf. Laten wij volharden in de prediking van het evangelie van het koninkrijk. Hoe luidde dat? Bekeer je. Het is geen populaire boodschap vandaag. Maar dit is de enige remedie om in de herstelde relatie met God te komen. Bekering, metanoia. Bekering, kom tot nadenken, kom tot inzicht, kom tot berouw. De prediking van het evangelie van het koninkrijk. En weet je wat zo mooi is? Dat komt nu spontaan in me op. Toen de geboorte van Johannes werd aangekondigd, toen werd er gezegd, hij zal uitgaan in de geest en in de kracht van Elia. En ik geloof zelf Maar daar mag u over denken zoals u wilt. Dat wij vandaag dat dubbele deel wat Elisa kreeg, dat wij dat vandaag kunnen ontvangen. En dat wij voor die tweede komst van de Messias kunnen uitgaan in de geest en in de kracht van Elia. En dat soort christenen hebben we vandaag nodig. Die dat dubbele deel deelachtig zijn. Die in de autoriteit van God staan. En die onverschrokken hun weg gaan. En brengen het evangelie van het koninkrijk. Daar moeten we volharden vandaag. Het tweede. Laten we vandaag de Heer Jezus niet alleen aannemen als onze heiland. Als onze heelmeester. Maar mag ik u en jou vandaag stimuleren om hem toe te laten als de koning van uw leven. Als de Heer van uw leven. Als de Kyrios. Als degene die op de troon van uw hart zit. Veel mensen willen vandaag Jezus wel aannemen als hun heiland, als hun zaligmaker. Maar zijn we ook bereid om hem te aanvaarden als de koning? Als degene die in ons leven alles voor het zeggen heeft? Dat is belangrijk. En daar haperen heel veel christenen. Oh ja, in de hemel komen, dat willen ze wel. En dan op een gouden citer, met een gouden citer op een zilveren wolk de eeuwigheid doorbrengen. Maar vandaag de voetsporen, de voetstappen van Jezus drukken. Dat is het tweede. Het derde. Laat de hoop waar ik vanavond iets van gedeeld heb. Laten we die verwachting koesteren in ons hart. Het loopt de Heere God niet uit de hand. Mag ik u daarmee bemoedigen? Hij werkt aan. Ik heb het al meerdere malen gezegd. Op het herstel van alle dingen. Geen hopeloos einde. Maar eindeloze hoop. Voor allen die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen. En daarom rust mijn ziel. Uw God is koning. Heel de wereld, zijn gebied, de wereldgeschiedenis loopt uit op de verheerlijking van de Messias. Het vierde, en daar roep ik u en jou ook toe op. Laten we ambassadeurs zijn, vertegenwoordigers van dat komende vrederijk. En ik wil je aansporen om te wandelen als een Noach. Hij wandelde in zijn dagen als een rechtvaardige. Als een vrome man, een oprechte man, in een door en door slechte tijd, geloofde en gehoorzaamde Noach, de Heere God, meer dan dat die mensen gehoorzaamden en geloofden. Amen. En dat hebben we nodig vandaag. Wandel als een ambassadeur van het komende koninkrijk. En u weet, een ambassadeur werkt altijd in het land waar hij niet thuis hoort, of niet? En zo zijn wij vandaag geroepen. We zijn hier niet thuis, we zijn op doorreis. We zijn vreemdelingen en bijwoners. En ik voel me vaak een vreemdeling. Echt. Niet omdat ik vreemd doe, die mensen kom je ook tegen. Maar omdat de geest van God in je woont. Die leidt in de waarheid. Vreemdeling hier beneden. Maar een ambassadeur die werkt in een land waar hij niet thuis hoort. Maar ik wil wel mijn koninkrijk en mijn koning hier vandaag vertegenwoordigen. Door goed gerucht, door kwaad gerucht, door eer en door oneer. Het vijfde. Laten wij ook vandaag hier in Nunspeet en omgeving vredestichters zijn. En daarom wil ik je aansporen. Schoei je voeten met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Gert riep op tot evangelisatie. Wie meldt zich aan? De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie. We hebben de beste boodschap. Een boodschap van vrede, van hoop, van verwachting. De gedachten die ik over jullie heb, zei de Heere God, zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Om je een hoopvolle toekomst te geven. Schoei je voeten met de bereidheid van het evangelie. Laat de vrede van God, naar het woord van Paulus, uw hart en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En mag ik nog één tekst lezen? Dat is het zesde punt. Jesaja 62. Jesaja 62. Ik weet dat die zes punten snel gingen, maar u kunt het naluisteren nogmaals. Jesaja 62, dat is zo'n bijzondere tekst. En daar wil ik u toe aansporen. Wat staat er in vers 1? Omwille van Sion. Sion is een van de namen van Jeruzalem. Jeruzalem heeft 70 namen. Zo ongeveer. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn. Totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans. En haar heil als een brandende fakkel. En dan vers 6. Op uw muren, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de Heere doet denken. Let op, gun u geen rust. En dan vers 7. Ja, gun hem geen rust, hem met een hoofdletter, totdat. Dat is bijzonder. Er is een goddelijk totdat. In het Grieks, in het Nieuwe Testament, wordt heel vaak voor het woord tijd of tijdstip het woordje kairos gebruikt. En kairos wil zeggen de door God bestemde tijd. Dat is het goddelijke totdat. De Heere werkt aan op het herstel van alle dingen. Er zijn de kairos momenten, door God bepaalde tijden. En hier is er ook een. Totdat hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde. Gun hem geen rust. Dat is het zesde praktische punt wat ik aan wil geven, wat ik door wil geven. Wat het komende vrederijk vandaag in mijn hart bewerkt. Ik gun hem geen rust. Totdat. U mag het thuis uitzoeken, maar wij kunnen de komst van de Heer bespoedigen. En dan mag u zelf opzoeken waar dat staat. Maar daar geloof ik echt, wij kunnen de komst van de Heer bespoedigen vandaag. En wij moeten hem herinneren aan zijn eigen belofte. Aan zijn eigen profetieën. En hij zal ze tot in de punt en de komma toe gaan vervullen. En daarom herinner ik hem er steeds aan. Zoals mijn kleine kinderen mij herinneren aan datgene wat ik heb beloofd. Want ze zeggen, beloofd is beloofd. En zo geldt het geestelijk idem dito. En zo mogen we actief zijn met de profetie en de belofte van God. Totdat dat kairos moment aanbreekt. En Jeruzalem zal worden een lof op aarde. Kan je nu nog niets meer voorstellen. Het is een struikelblok. Een aanstoot. Zag je dat wel? Maar het zal worden een lof op aarde. En u ziet het, hè. Als je de ambassade wil gaan verplaatsen. Dan komt er al heel veel in beweging. En heel de wereld valt erover. Maar hier staat. Het zal worden een lof op aarde. En daarom, broeders en zusters, laten we de Heer bij voortduur herinneren aan wat Hij gesproken heeft. En laten we Hem verwachten. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus. Zij met ons allen. Amen. Zullen we de Heer danken. Trouwe God en Vader, we willen u zo danken dat u ons in twee avonden iets heeft laten zien van dat komende vrederijk. En Heere, het is mijn gebed dat wij, zoals we hier zijn, volkomen zeker zijn van ons behoud. Maar dat niet alleen. Dat we ook dat dubbele deel deelachtig zijn. En dat we kunnen uitgaan zoals in Johannes uitging voor uw eerste komst. Dat wij vandaag uit kunnen gaan voor uw tweede komst. In de kracht en in de geest van Elia. En dat we de weg bereiden. De bazuin aan de mond zetten. En predik het evangelie van het koninkrijk. Bekeer je. Want het koninkrijk van God is nabij gekomen. En dat we zo actief mogen zijn. U mogen herinneren aan uw woord. Ons mogen toewijden. Echte ambassadeurs mogen zijn. Van het rijk wat komen gaat. Om zo mensen mee te nemen in die maalstroom. Van uw vrije, soevereine genade. O God, ik bid u. Dat deze boodschap over de toekomst. Vandaag zijn uitwerking zal hebben in onze persoonlijke levens. Want wie deze hoop op hem heeft. Johannes zegt, die reinigt zichzelf, gelijk hij rein is. Heere, laat dat de vrucht zijn van deze boodschap. Ik heb vanavond en ook de vorige avond ervaren, Heere, dat ik gebrekkig ben. Maar ik denk dat we voldoende stof met elkaar gedeeld hebben om ons over te verwonderen. Om vandaag in de rust en de vrede te leven. Gerechtvaardigd door geloof. Uitziende naar wat u gaat doen. In het vertrouwen dat uiteindelijk u aanwerkt op het herstel van alle dingen. Dank u wel daarvoor, Heer. En laat dit ons bemoedigen. Als er misschien moeite, zorg en verdriet in ons leven is. Als er pijn is, strijd is. Heer, we danken u dat we u tegemoet mogen gaan in de lucht. En we danken u, Heer, dat er een blij vooruitzicht is voor allen die uw verschijning hebben liefgekregen. Zegen ons door deze avond heen. Werk het uit in ons leven. En laten we dit woord als een Maria in ons hart bewaren. En als reine dieren herkauwen. En we willen u alle lof, alle eer en alle aanbidding geven voor het verleden, voor het heden, maar ook wat betreft de toekomst. In Jezus' naam. Amen.